Gemeente van Christus, in het dagelijks leven gebeurt het nogal eens dat je om je heen de vraag hoort: van wat voor richting is hij of zij eigenlijk? Op politiek gebied is het dan bijvoorbeeld de vraag of iemand meer links of meer rechts georiënteerd is. En binnen de christelijke politiek is het dan interessant of iemand SGP, CU of CDA stemt. Interessant omdat daar heel verschillende gedachtegangen achter zitten. Maar wat dacht u van de kerk? Als er ergens over richtingen gesproken wordt, dan wel in de kerk. Het is ongelooflijk hoeveel richtingen daar in de loop van de tijd in zijn aangebracht. Afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat je alleen al in een bepaald deel van de kerk, het min of meer beleidende deel van de kerk, een hele reeks richtingen hebt. Open confessioneel, degelijk confessioneel, vagebonder, middenbonder, echte bonder. En tenslotte kun je ook de laatste jaren evangelicaal zijn in de kerk. Je moet een flinke training hebben gehad om al die nuances precies door te hebben. Maar geen enkele voorganger ontkomt aan zo'n etiket. Richtingen zijn er alom in ons dagelijks leven. Maar lang niet al die onderscheidingen die mensen maken zijn ook echt belangrijk, zoals het wel eens lijkt. Neem u al die etiketten in de kerk. Zou dat echt belangrijk zijn? Tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Een predikant en een gemeente moeten wel bij elkaar passen. Dezelfde taal, geloofstaal spreken, elkaar verstaan. Maar zou het voor God echt belangrijk zijn, al die richtingen waar wij mee rekenen? Of gaat het hem uiteindelijk om de vraag of wij allemaal waarachtig christen zijn of niet? De Heere Jezus spreekt in ieder geval in het evangelie over slechts twee richtingen. Wij wandelen op de smalle of de brede weg. We zijn voor hem of tegen hem. Wij geloven in Christus en volgen hem of niet. In het onderwijs van Christus blijkt daar nooit iets tussen te zitten. Hij spreekt nooit over een derde keuze of weg daartussenin. De brede of de smalle weg, dat is het enige verschil van richting waar de Heere Jezus helemaal mee rekent als hij onderwijst. En dat is ook belangrijk voor God. Want het gaat over je eeuwige toekomst, bij God of zonder God. En vanmiddag zou ik aansluitend bij die scherpte van de Heere Jezus Christus aan ons allemaal willen vragen: in welke richting beweegt ons leven zich? Leven wij naar God toe of niet? Dat is niet zomaar een vraag van mijzelf, maar een die bij mij opkwam toen ik de afgelopen week Psalm 42 vers 3 las en nog eens las en op me in liet werken. Beweegt ons leven zich naar de Heere God toe? Dat is wel een geweldige, grote vraag. Misschien vinden we hem wel te groot om zomaar te kunnen beantwoorden. En dat is ook wel goed voor te stellen. Want is het in ons leven niet heel vaak zo dat er verschillende krachten aan het werk zijn? Soms kun je geweldig intens verlangen naar die tegenwoordigheid van God in je leven. En een ander moment klaag je over de traagheid van je hart om God echt lief te hebben. Nee, het geloofsleven is niet altijd zo helder in kaart te brengen. Geloven blijft altijd strijden. Strijden tegen de verkeerde neigingen die van God afleiden. Strijden tegen de dubbelheid in je leven. De strijd tussen het vlees, waar Paulus het vaak over heeft, en de Heilige Geest. Toch stel ik die vraag vanmiddag in het midden van de gemeente. Beweegt ons leven zich naar God toe? Maar dan ook alleen omdat de dichter van Psalm 42 eigenlijk die vraag stelt. Als je op je in laat werken, hoe geweldig hij verlangt naar God, naar zijn tegenwoordigheid. Dan stel je als vanzelf de vraag: maar hoe is het eigenlijk in mijn leven gesteld? Verlang ik ook zo naar God? Of ben ik meer een lauwe gelovige, zoals de Heere Jezus daarover sprak in de openbaring aan Johannes op Patmos? Wie is hier eigenlijk aan het spreken in Psalm 42? De dichter is waarschijnlijk een Korachiet die dienst deed in de tempel. In de tempel waar de Heere God zelf wilde wonen onder zijn volk. De dichter weet dus waar hij het over heeft. Wat het is om Gods tegenwoordigheid in je leven te ervaren. In vers 5 doet hij daar ook indrukwekkend verslag van. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Het is wel een pijnlijke herinnering. Dat proeft u tussen de regels door wel. De dichter denkt eraan hoe het was daar in de tempel. Vroeger ging hij naar de tempel met de andere bedevaartgangers die hij dan als tempeldienaar opwachtte om samen op te gaan. Maar dat was vroeger. Nu is dat voorbij. De dichter is niet meer daar in de tempel waar hij mocht leven in de directe tegenwoordigheid van God. Hoogstwaarschijnlijk is hij in ballingschap, omdat hij duidelijk spreekt over persoonlijke vijanden. Vijanden die spotten met zijn geloof. Vijanden die zeggen: waar is die God van jou nu? Het zijn vijanden die niet weten hoe goed het is om bij God te zijn. Want de dichter noemt die vijanden het ongoede tierenvolk. In Psalm 43 vers 1. En die uitdrukking kan niets anders betekenen dan dat het gaat over mensen die niets weten van de goede tierenheid van God zelf. Heel vaak spreekt het Oude Testament over die goede tierenheid van God. Dat is zijn goedheid, zijn liefde. Nou, als de dichter dan spreekt over ongoede tieren mensen, kan dat niets anders betekenen dan mensen die daar niets van afweten. Die de God van Israël in zijn liefde niet kennen. Vijanden om de dichter heen, die hem in de ballingschap hebben gebracht en nu vragen: waar is die God van jou nu? Maar vanuit die ballingschap, vanuit het verwijderd zijn van het in de tegenwoordigheid van God leven, schreeuwt de dichter zijn verlangen naar God uit. In vers 3. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Laten we die woorden eens proberen te wegen. Mijn ziel dorst naar God. De dichter spreekt over zijn ziel die verlangt naar God. Dat betekent dat hij met heel zijn leven verlangt naar God. Het Hebreeuwse woord voor ziel staat voor heel de mens, al zijn gedachten, verlangens en pijn. Het hart van je leven, dat is je ziel. Met heel dat leven van hem, die blijde herinneringen, de aanvechting nu en het verlangen naar die toekomst waarin het weer zal zijn als vroeger. Met heel dat leven verlangt hij naar God. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat je niet alleen in je goede dagen, maar ook in slechte dagen, met alles wie je bent, kunt verlangen naar God, dat je dat niet achter hoeft te houden, maar mee mag nemen naar Hem toe. Verlangen dat Hij er dan ook bij erin zal zijn in je leven. Maar het is niet zomaar God naar wie de dichter verlangt. Het gaat om de levende God, de El Gai. Je kunt ook vertalen de God die zelf leven is. Hij die leven is en leven wil geven. De dichter weet dus in zijn ballingschap, in zijn lijden, dat God toch de God van het leven, van zijn leven is. Hij verlangt dat die God hem nu weer opnieuw leven zal geven in zijn persoonlijke tegenwoordigheid. En op het hoogtepunt van zijn verlangen in vers 3 spreekt hij over ingaan of opgaan en voor het aangezicht van God verschijnen. Hier gebruikt hij de taal van de tempeldienst. Hij wil opnieuw ingaan, opgaan naar de tempel, om daar God weer te ontmoeten. Om daar te verschijnen voor zijn aangezicht. Met minder wil de dichter het niet doen. Hij moet en zal weer bij God voor zijn aangezicht zijn. Voor zijn aangezicht. Dichterbij kan niet. Het is zelfs dichter bij God dan Mozes ooit mocht komen. Mozes mocht God zien in zijn voorbijgaan. Voor zijn aangezicht wil de dichter verschijnen. Dat is zijn enige verlangen. Mata, wanneer, klinkt zijn verzuchting. Want dan zal het weer zijn zoals vroeger. Vreugde, feest met de lofprijzende menigte vanwege Gods persoonlijke tegenwoordigheid. De bruisende herinnering aan vroeger uit vers 5. Ja, bij God zijn. Dat is echt vreugde. Feest en lofprijzing. Want de God van Israël is goede tieren. Liefde. Ondertussen is het wel een gewaagd verlangen van de dichter. De wet zegt namelijk dat iedereen die God ziet zal sterven als mens. Maar blijkbaar heeft de dichter alle vertrouwen in die heilige God. Omdat hij weet dat er bij die heilige God milde handen en vriendelijke ogen zijn. Omdat hij weet van het altaar daar in de tempel waar de zonden verzoend worden. Omdat hij weet dat God uit is op vrede met mensen door de verzoening. Omdat God bij de mensen in vrede wil leven. Dat is allemaal zo duidelijk in zijn herinnering van het leven daar in de tempel vroeger. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Wanneer zal ik verschijnen voor zijn aangezicht? Gemeente, zou het een beetje klikken tussen ons en de dichter van Psalm 2 en 43? Kunnen wij meekomen in zijn verlangen naar God? Ik hoop dat de geweldige populariteit van Psalm 42 staat voor een positief antwoord. Dat zou geweldig zijn. Omdat verlangen naar God duidt op een gezond geestelijk leven. Veel jonge mensen in onze tijd hebben niet zoveel met dogmatiek. We leven op dit moment dan ook in een emotie, een belevingscultuur. Ook in het geloof moet het vooral om beleving gaan. Geloof is pas echt als je het ook beleeft. Nou, daar kun je kritisch op zijn en dat gebeurt ook. En dat is ook goed als geloven niet meer is dan een opgeblazen emotie. Maar ondertussen duidt het wel op een behoorlijke kern van waarheid. Dat waarachtig geloof ook beleefd wordt. Psalm 42 is een psalm waarin de dichter met heel zijn leven, heel zijn denken en verlangen en voelen op God gericht is. Dan leef je in een gezond geestelijk leven met de God die leven is en leven wil geven. En die daarvoor ook alles gegeven heeft vanuit die goede tierenheid, liefde van Hem. Alles gegeven. Want Hij is de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die we aan het begin van deze dienst ook beleden hebben. En niemand anders dan wij, als wij waarachtig christen zijn, zouden toch moeten begrijpen dat Hij de God van het leven is. De Vader van Jezus Christus. Omdat wij mogen weten dat God de Vader uit is op het leven van mensen. Op vrede tussen Hem en ons. Hij wil voor ons het eeuwige leven bij Hem. Daarom heeft Hij zijn Zoon alles gegeven. Jezus Christus, Hij heeft onze dood willen sterven. Maar God de Vader heeft Hem opgewekt, opdat wij met Hem zouden leven. Dat is het evangelie. En dat is de kracht en het geheim van het geloof. Dat je weet in het geloof dat de levende God alles heeft gegeven. Om ook jou het eeuwige leven te geven in Christus. Is dit weten in het geloof ook het geheim, het hart, de bruisende kern van uw leven? Er is geen reden om nee te zeggen, behalve ongeloof. Maar als wij niet in ongeloof, maar in geloof weten dat de God de Vader voor ons alles gegeven heeft wat Hij maar kon, zijn Zoon, zouden wij dan niet nog meer verlangen naar die goede tieren God dan de dichter van Psalm 42 hier in de tekst? Als wij helemaal leven uit de goedheid van God in Christus, dan verlangen wij toch naar Hem. Hij die de vrede met Hemzelf ons gegeven heeft. Als God er zo helemaal voor ons wil zijn, waarom zouden wij dan met minder genoegen nemen? Daarom is ons verlangen naar God de graadmeter voor onze geestelijke gezondheid. Maar wat is dan een christelijk verlangen naar God? Dat is leven in verbondenheid met Christus door de Heilige Geest. Omdat het Christus alleen is die ons dat aangezicht van God in volle glorie heeft getoond. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 dat wij verlicht worden tot kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Jezus. En hoe komt Christus dan op ons af? Hoe is zijn gezicht naar ons toe? Hoe is zijn gelaat? In misschien wel het meest indrukwekkende hoofdstuk uit de hele Bijbel, Johannes 1, staat dat Hij vol van genade en waarheid is. Je kunt ook vertalen vol van liefde en trouw. De liefde en trouw van God aan zijn schepping, aan zijn schepselen die Hij lief heeft en wil redden in het evangelie. Die liefde en trouw van God heeft Jezus laten zien in zijn weg tot en met het kruis. Daarom is Een christelijk verlangen naar God. Verlangen naar die eenheid met Christus. De Here die wij beleden hebben. Die als het goed is in het centrum van de gemeente en ons leven aanwezig is. Paulus zelf heeft daar ook indrukwekkend van getuigd. Ik verlang heen te gaan en met hem, met Christus te zijn. Dat is geen gevaarlijk fanatisme, wat moderne theologen Paulus soms verweten hebben. Maar waarachtig christelijk leven door de Heilige Geest in navolging van de apostelen. Dat is wel heel intensief allemaal. Zo helemaal verlangen naar God. De eenheid met de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. En dat allemaal als het centrum, de kern van heel je leven. Maar ondertussen voel ik wel iets knagen. Want leven met Psalm 42 is wel mooi. Maar hoe zit het dan met de wereld om ons heen en je gewone alledaagse leven? Is daar dan ook ruimte voor? Is verlangen naar God misschien toch niet ergens een vorm van wereldmijding? Wat het christendom ook vaak verweten wordt. Is het misschien toch niet een weglopen uit het gewone leven waarin wij onze verantwoordelijkheid hebben? Ik zat afgelopen week te denken. Stel je voor dat je christen bent nu in Libanon of in Noord-Israël. Hoe leef je dan met God als de Katushka-raketten ieder moment in kunnen slaan in het huis waar je dagelijks dat aangezicht van God zoekt? Is dat dan niet je hoofd in het zand steken? Is dat dan eigenlijk niet een wegvluchten uit het leven met zijn vele problemen en lijden? Wegvluchten zo snel mogelijk de hemel in. Er is een christelijke traditie die dat inderdaad zegt. Traditie waarin het evangelie helemaal opgegaan is in de strijd voor mensenrechten. Een zogenaamd horizontaal evangelie. Leven uit het evangelie is dan je naaste liefhebben, je inzetten voor vrede en protesteren tegen kruisraketten en vandaag Katushka-raketten. En hoe het dan verticaal is in de relatie tussen God en ons, is dan iets van de tweede orde. Of dat wordt bepaald door hoe wij in ons alledaagse leven leven. Die traditie vraagt aan ons orthodoxe christenen. Is verlangen naar God met zoveel lijden om ons heen in de wereld, is dat eigenlijk wel christelijk? Of is dat misschien egoïsme? Helemaal gericht zijn op je persoonlijke geestelijk leven. En als dat zo is, zijn wij dan niet veel meer geroepen om uit te gaan in de wereld en goed te doen aan onze lijdende medemens, in plaats van zo verticaal op God gericht te zijn? Laten we niet te snel nee zeggen. De aanhangers van het horizontale evangelie hebben een punt. Het is namelijk waar dat een diep geestelijk leven, dat aan de nood van de medemens voorbij gaat, onchristelijk is. Als God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn zoon daarvoor voor die wereld gegeven heeft, kunnen wij dan alleen gericht zijn op ons geestelijk leven? Nee, liefde tot God kan nooit ten koste gaan van de liefde tot onze naaste. Dat heeft de Heere Jezus ook vlijmscherp duidelijk gemaakt in Matteüs 25. Waarin hij vooruitziende op het laatste oordeel vraagt: wanneer heeft u mij een beker met koud water gegeven? Toen ik dorst had in die lijdende minste van mijn broeders. En toch is het niet waar. Dat verlangen naar God wereldmijding zou betekenen. Kijk je maar naar Psalm 42. Daar is niet iemand aan het schreeuwen naar God. Met de bede dat hij maar zo snel mogelijk van de aarde naar God toe weggenomen mag worden. Nee, daar is iemand aan het verlangen naar God. Die heel zijn leven, ook al zijn pijn en aanvechting meeneemt. In dat gebed, in die beweging naar God toe. Zijn ziel, zijn nefesh verlangt naar God. Dat is heel zijn bestaan. En daarom kunnen ook onze broeders en zusters in Christus in Noord-Israël en Libanon verlangen naar God. Want ze mogen heel hun leven, al hun verdriet en ballingschap en leven in vluchtelingenkampen meenemen naar God. Naar de God die leven is en leven geeft. Naar de God die zorg draagt voor heel ons leven en niet alleen voor onze ziel of geest. God draagt zorg voor heel ons menselijk leven. Dat is volkomen duidelijk geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij stierf niet alleen voor onze ziel of geest, wat de dwaalleraars in Korinthe dachten en waar Paulus vlijmscherp tegen ingaat, maar voor heel ons bestaan. Daarom is hij opgewekt, opdat ook wij lichamelijk, met heel ons aardse bestaan wat wij geleefd hebben, zullen opstaan. Want al het sterfelijke en zondige moet onsterfelijk en volmaakt worden. Gemeente, even terug naar de psalm. En die vraag: beweegt ons leven zich naar God toe? Kunnen wij meekomen in het verlangen van de dichter? Iets concreter uitgewerkt kun je vragen: is Jezus Christus de Heere mij alles waard? Is de Heilige Geest die de band met hem schept en onderhoudt de drijvende kracht in mijn leven? Dat zijn heel goede vragen om onszelf te stellen in de gemeente van Christus vanuit Psalm 42 vers 3. Want het is een peiling van onze geestelijke gezondheid. Maar leven met Psalm 2 en 43 is in de eerste plaats een feest. Zoals het feest mocht zijn in de tempel vanwege de tegenwoordigheid van God. En waar de dichter zo helemaal vol van is in zijn herinnering. Zo mag het feest zijn in de gemeente waarin Christus geloofd mag worden. De gemeente mag een boomstede Gods in de geest zijn. De gemeente is een horende gemeente. Je mag jezelf zalig horen. De gemeente is ook een vierende gemeente. Rond hem die heeft laten zien, in zijn aangezicht, in zijn leven, dat God goede tieren, liefde is. En dat is het feest waar Psalm 2 en 43 ons naar mee wil nemen. Maar wij zijn niet allemaal hetzelfde in de gemeente. We zijn niet allemaal hetzelfde op dat feest. Je kunt je in het geloof op heel verschillende locaties bevinden. Dat is ook zo in de psalm. De dichter spreekt van de herinnering aan het verleden, waarin God tegenwoordig was. Van de grote aanvechting in het heden. En van die heerlijke toekomst waar hij naar verlangt. Dat God zelf weer helemaal in zijn leven aanwezig zal zijn. Misschien bent u wel iemand die vooral in de herinnering leeft. Vroeger kon u zingen van de God van de blijdschap, zoals de dichter. Maar het lukt niet meer. Door wat voor reden dan ook. Misschien zonde. Misschien een te gehaast leven waarin geen ruimte meer was voor een lied zoals de dichter het zingt. Iemand anders leeft in de aanvechting. Er zijn stemmen die voortdurend op je afkomen. En waar is God nu in je leven? In je gezin? In je ziekte? In je eenzaamheid? En er zijn mensen die werkelijk dicht bij God leven. Voor zijn aangezicht door de Heilige Geest. Geweldig. Grote genade van God. Maar wel moeilijk als je daar zelf nooit bij lijkt te kunnen komen. Nee, gemeente, we zijn niet allemaal hetzelfde in de gemeente. Maar er is één plaats in de psalm waar al onze levens, hoe verschillend ook, samenkomen. Dat is in vers 9. Precies het midden van de hele ene psalm. En precies daar in het midden in vers 9 spreekt de dichter zijn vertrouwen uit. De Heere zal zijn goede tierenheid gebieden. Zijn lied zal bij mij zijn. Het gebed tot de God van het leven. Precies hier in het midden van de psalm spreekt de dichter niet meer over God, maar over de naam van God. Heere met hoofdletters. Precies hier in het midden, in het centrum van de psalm, verschijnt de naam van God. Die betekent, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Betrouwbaar. Daar moeten wij het allemaal, hoe verschillend wij ook zijn, van hebben. Daar leven wij, daar kunnen wij alleen maar van leven, wie God is. Wat hij heeft laten zien in zijn naam. Want in die naam ligt zijn wezen. Goede tierenheid. Ik ben erbij. Erbij in de Heere Jezus Christus. Die het aangezicht van God naar de wereld, naar de gemeente toe is. Vol van genade en waarheid. Een gezicht van Jezus dat vraagt om geloof. Steeds weer opnieuw. En vanuit dat midden, vanuit de naam van God, zijn goedheid, mogen wij in een waarachtig geloof op weg gaan als pelgrims. Op weg naar de God van de blijdschap. In het geloof naar de God van mijn blijdschap, zoals de dichter het zegt. Biddend om zijn licht en waarheid. Waar de dichter mee eindigt. De God van mijn blijdschap. Daar eindigt de psalm mee. Daar eindigt een waarachtig christenleven mee. In het hemelse leven. En op de nieuwe aarde. Waar God zal zijn alles en in allen. En wat dat is. Echt bij God zijn. Voor zijn aangezicht. Daar kunnen we nu nog maar iets van proeven af en toe. Maar je kunt er misschien alleen maar over zingen. Het is nauwelijks te beschrijven. Ik eindig met een lied uit de 17e eeuw. Heere Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Uw geest die in de waarheid leidt, zij onze gids in deze tijd. Totdat met alle engelen saam wij zingen, heilig is Gods naam. En zien u in het zalig licht van aangezicht tot aangezicht.